Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze avonddienst van onze wijkgemeente Pauluskerk en ook alle die deze dienst nu of later met ons meebeleven, van harte welkom. Onze voorganger vanavond is dominee Stauchie, fijn dat u er bent dominee, en de organist is Dick den Hertog. De bloemengroet is vanmorgen als dank en groet van de gemeente gegaan naar Marjoke van Ede Petersman. Zij is medebeheerder van een aantal kerkgebouwen hier in Gouda. En zeker hier in de Pauluskerk is ze een vertrouwd gezicht. Ze gaat morgen met pensioen. En met de bloemen die vanmorgen bij haar gebracht zijn, willen we haar bedanken voor het werk in onze wijkgemeente. Dan zijn er ook nog een drietal kaarten gestuurd. Eén naar Willemijn de Jong, onze jeugdouderling, Nelle Vossenpoel aan de Wilde Wingertlaan en Maria Bos aan de Marga Klompeestraat. De collectedoelen van deze dienst worden nader bekendgemaakt door ouderling kerken en meester André Vermeulen. Mijn naam is Marius van Rouwendal. Hebt u vragen over deze dienst of onze wijkgemeente, dan sta ik u na afloop graag te woord. De Heere geeft ons een gezegende dienst, die we beginnen met het zingen van lied of psalm 93, vers 1 en vers 4.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Ik vind het fijn om weer in uw en jullie midden te zijn. Ik meen dat het van de zomer was dat we elkaar nog hebben ontmoet. En we zitten inmiddels dik in november. Waar blijft de tijd? Het zijn voor mij de dagen van de geloofsgetuigen. Ja, die liggen eigenlijk al een beetje achter ons, hervormingsdag. Ja, daar doen we dan niet zoveel aan, allerheiligen, allerzielen. Maar je denkt toch aan de tijden, de seizoenen. U had ook dankdag afgelopen woensdag. En ik keek even naar de dienst van vanmorgen. Ook die dienst stond in het teken van de dankbaarheid. Waardoor ik ook heel opgelucht was dat ik geen dienst van vanmorgen heb meegenomen, want wij hebben vanmorgen ook dankdag gehouden. Wij gaan nadenken, u zag het al, over Daniël. Of hij ons iets te zeggen heeft in deze weken en misschien ook in deze tijd. Maar laten we eerst weer gaan zingen. Over God, tot God, heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend. En die prachtige regels waarmee we de dienst in kunnen in dat tweede vers. En of een mens al diep verloren en ver van u verzworven is, gij noemt zijn naam. En je bent herboren. Lied 315, vers 1 en 2. Laten we met elkaar bidden. Ja, Heere, al zingend tilt u ons al op een hoger plan. Dat we het weer beseffen dat we mogen leven voor uw aangezicht. Want buiten zien we het niet, Heere. Mensen zijn druk met van alles. En in ons hart kan het ook zo zijn. Dat de week alweer trekt, onze gedachten alweer verder gaan. Wat bent u toch goed dat u dan toch een uur geeft om hier te kunnen zijn en de Bijbel te openen, samen te zingen, te bidden, te lezen, wat u tot ons te zeggen hebt. En heren, misschien moesten we ons wel een beetje losscheuren van de warmte, de gezelligheid thuis. Dank u wel dat het verlangen naar u groter was dan het verlangen om thuis te zijn. En we danken u ook voor allen die online verbonden zijn. Die ook meer wilden weten van u. Bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk. Dat verbindt ons, heren, en dat verbindt ons ook met u. Heilige Geest, wilt u ook vanavond uw zegenrijke werk doen en uitdelen al uw vruchten die u te geven hebt. En het zijn er zoveel. En wij kunnen niet kiezen, wij kunnen wel denken dat we weten wat we het hardste nodig hebben. Maar u weet het beste. Mag wat wij willen in lijn zijn met wat u wilt voor ons, voor ons leven. En wilt u daar deze dienst voor gebruiken? Dat we leven voor uw aangezicht, maar dat we ook iets van u mogen zien en horen. U weet hoe hard we dat nodig hebben, uw stem, uw leiding, uw weg. Geef dan licht en uitzicht op de weg die wij mogen gaan. Dat we gezegend worden en ook tot zegen kunnen zijn. Heren, we vragen het u voor onszelf, maar ook voor alle kerken die nu nog bezig zijn of ook net zijn begonnen. Voor uw wereldwijde kerk, zegen ons met uw rijke zegen. Om Jezus wil vragen we het u. Amen. Ja, Daniël 2 gaan wij lezen. En dat is best even schakelen, denk ik. Want ik zag dat u vorige week over Handelingen en Genesis en Handelingen hebt gehoord. En vanmorgen ook weer een andere preken met Dankdag. Een liedpreek. Ja, dit suggereert bijna dat ik fulltime zit te kijken wat u allemaal aan het doen bent. Dat is natuurlijk absoluut niet zo. Dat is de zegen van uw kerk op YouTube. Maar dat we toch een beetje van elkaar weten waar je mee bezig bent. Nou, een kleine inleiding even op Daniël. Omdat u misschien al een tijd niet meer aan hem hebt gedacht. Je moet terug naar, ja, toch wel 500 jaar voor Christus. En het volk Israël is in ballingschap. Ze zijn in ballingschap in Babel en koning Nebukadnezar heeft de beste jonge mannen uitgezocht om op te leiden in zijn dienst. Daaronder Daniël en zijn drie vrienden. En ze maken een buitengewoon goede indruk op de koning en ze krijgen hoge posities aan het hof. Maar ik zeg koning en dan denk je bijna aan een gemoedelijke koning Willem-Alexander, maar Nebukadnezar is een soort almachtig heerser. Hij droomt op een nacht, maar hij weet niet wat. En dan roept hij zijn wijzen bij zich om te zeggen, wat heb ik gedroomd? Kan het gekker? En zegt hij, en ik wil ook dat je me uitlegt wat ik heb gedroomd. En dan is er paniek in de stad. En ja, je zou het allemaal willen lezen, daarom vat ik het nu een beetje samen. Paniek in de stad, maar bij Daniël in huis wordt er gebeden. Want hij weet waar de oplossing ligt. En God doet het. God openbaart aan Daniël de droom en de betekenis. En daar gaan we lezen. En dan blijft er nog een aanzienlijke schriftlezing over. Maar je kan er gewoon niet in knippen. Dus ik hoop dat u het geduld hebt om rustig mee te luisteren met Daniël 2 vanaf vers 26 tot 49. En dan mag u weer, en ik doe ook weer mee, met lied 755. Zingen wij tussen de twee lezingen door. Daniël 2 vanaf vers 26. De koning vroeg Daniël, die ook Belteshazzar genoemd werd, kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent? Daniël antwoordde de koning, wijzen, bezweerders, magiërs, nog waarzeggers kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem onthullen. Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u opkwamen waren deze. Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal. Hij die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen. En dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op alle levenden voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. majesteit hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig. Het bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en heupen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe de steen tegen de ijzeren en leme voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op de dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Dit was uw droom. En nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent. U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht en kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar ze ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen, u bent dat hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons. Dat zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk tenslotte zal hard als ijzer zijn, ijzer verbrijzeld en vermorzeld alles. En net als verpletterend ijzer zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben. Daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn en voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem. Dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden. Zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. Maar ten tijde van die koninkrijk zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan. En dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen. Maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël. Hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. De koning zei tegen Daniël: het is waar. Uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. Toen benoemde de koning Daniël in een hoge functie. Hij gaf hem vele grote geschenken. Hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel. En benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en Abednego. Terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef. Tot zover Daniël 2.
Thank you.
voor de tweede en laatste lezing gaan we naar het einde van de Bijbel, naar Openbaring. Ook daar een visioen en een beeld. Johannes ziet het volgende, Openbaring 1 vanaf vers 12. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden kandelaars en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven en zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Tot zover de lezingen. En over deze gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingen we lied 864. 864, vers 1, 2 en 5. Dat is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, ook allen thuis met ons verbonden, of elders. Dagen van gedenken zijn het. Misschien weet je ook dat bijvoorbeeld vandaag in Engeland dodenherdenking is van de wereldoorlogen. En dat Duitsland de Kristallnacht gedenkt. En nog meer ook de val van de muur. Waarvan sommigen van u ook nog de herinneringen hebben. Gedenkdagen en een jaar dat naar het einde neigt. Over 2 weken houden we al de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dan spoeden we ons ook weer naar de feesten daarna. We blikken terug. Althans, ik heb zelf die neiging in deze weken. En het is mooi om in dankbaarheid te kunnen gedenken wat God ons geeft in mensen die ons raken door hun geloof. Of die je inspireren door hun trouw aan God en zijn woord. Er zijn geloofsgetuigen die er zelfs hun leven voor over hebben gehad. En ja, dat maakt me altijd heel klein dat je die moed kan hebben. Nou, in de Bijbel is Daniël voor mij zo'n gelovige, een bron van inspiratie, een belijder van Gods trouwen. Misschien dacht u tijdens de lezing ook wel, of tijdens mijn inleiding al van, hè, bidden of je een droom mag weten. Nou, dan heb je wel een heel groot geloof. En voor de koning iets zeggen over God. Wow, hij was zelf een soort God in zijn gedachten. Ja, dat kan, dat je denkt, ik zou echt niet uit mijn woorden komen voor zo'n man. Of hoe zou die reageren? Maar weet je, je staat natuurlijk zelden zomaar opeens een droom uit te leggen aan een koning. Geloven is een leerschool. Dat denk ik ook altijd bij Daniël te zien. Dat hij gaandeweg God leert kennen en vertrouwen. En je ziet in het hele Bijbelboek dat hij dat leert door te bidden. En door elke keer maar het te wagen, te vertrouwen op God. Hij luistert naar hem. En in zijn lange leven ontdekt hij het iedere keer weer. Ja, God is trouw. En ook in deze geschiedenis verhoort God de gebeden van Daniël en zijn vrienden. Daniël weet opeens, denk ik, de droom en de uitleg. En ik vind dat zo'n geweldige zin. Dat Daniël daar staat voor een koning en een regering in verwarring. En dat Daniël zegt, nee, ik weet het ook niet. Maar er is een God in de hemel. En van hem verwachten we het. En ik vermoed dat voor sommigen van u het een lange schriftlezing was. Dat u dacht, ja, check, ja, weet ik allemaal nog. Misschien niet, misschien is het verhaal betrekkelijk nieuw. Maar het maakt toch iedere keer weer uit, denk ik, in welke omstandigheden en in welke tijd je een Bijbelverhaal hoort. Misschien luister je er nu heel anders naar dan toen de muur viel. Of toen u zelf jong was. En misschien ontdek je dit verhaal voor het eerst. Hoe helpt deze geschiedenis dan u en jou? En En ik denk aan christenen in Oekraïne, putten die moed uit geschiedenis. En doen Joden en christenen in Israël dat. En christenen in Gaza. En als je nou net verkozen bent in de Tweede Kamer, is dit dan inspiratie? En misschien zeg je, nou, dat zou kunnen, want dat beeld, wat nogal uitgebreid aan de orde kwam, ja, dan ga je wel denken, wie was dat of wie is dat? Er zijn nu toch ook zulke wereldrijken. Ja, maar volgens mij gaat het niet om het beeld. Ik denk dat dit verhaal gaat om de steen. En dat wil ik dus als eerste zeggen. Wees niet bang voor het beeld. Ja, wees niet bang voor het beeld. Want weet u, de koning wil gewoon alleen zijn droom weten. Wat heb ik gedroomd? Maar God heeft veel grotere plannen. Die wil Nebukadnezar zijn toekomst laten weten. En waarom wil God dat? Misschien zeg je, dan heb ik ook nog wel een droom die ik niet begrepen heb. Ja, ik denk dat God ook Nebukadnezar tot geloof wil brengen. Want God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij ook Nebukadnezar, zijn zoon, wilde geven. Dat hij ook Nebukadnezar niet verloren wil laten gaan. En daarom mag Nebukadnezar weten van het beeld en van de steen. Ja, we moeten toch even bedenken hoe afschrikwekkend dat beeld was. Dat woord wordt gebruikt. Het is afschrikwekkend. Terwijl ik nog denk, ja, het zal ook wel schitterend geweest zijn. Goud, zilver, brons, ijzeren benen, de voeten, een mengsel van ijzer en leem. Dat is terracotta van plantenpotten. Moet je je daar een beetje bij voorstellen. Die binnenpotten, zal ik maar zeggen. Dus die voeten, daar wordt al iets alarmerends van gezegd. Die hebben geen draagkracht. En in het beeld zie je de afnemende waarde, maar het blijft een schrikwekkend beeld. Van het gouden begin tot het doffe einde, tot de laars die dreunend stampt, zou Jesaja zeggen. Zo'n gestalte waar je in je dromen wakker van schrikt. Of misschien zijn mensen in je omgeving wel zo verschrikkelijk dreigend aanwezig. Het is een beeld en het hoofd is Nebukadnezar. Wat zal die man gelijk even opgelucht zijn. Oh, wow, ik ben het gouden hoofd. Ja, wat een verantwoordelijkheid heb je dan, hè? Wat een macht. Uw majesteit. Daniel zegt het ook zo mooi. Aan wie de God van de hemel het koningschap, kracht en eer heeft verleend. Aan wie hij de mensen, de dieren en de vogels heeft toevertrouwd. Hij heeft uw heerschappij geschonken over allen. Wauw. Maar ja, dan komen er nog meer rijken. En alle eeuwen hebben gemeenteleden, dominees, theologen zich de vraag gesteld, welke rijken zijn dat nou? En daar zijn alle rijken ongeveer al bij ingevuld. Maar de meeste uitleggers denken dat het was Nebukadnezar, dan de Meden, dan de Perzen en dan het rijk van Alexander de Grote en zijn opvolgers. En dan zit je vlak voor de geboorte van Christus. En ik vind het zelf wel logisch dat er die rijken zullen zijn, want het boek Daniël is in die tijd klaargekomen. Het is vanaf 500 tot stand gekomen, maar zo tegen de tijd dat de Heer Jezus wordt geboren zijn de laatste stukjes eraan geschreven. Dus dat overspant die hele periode. En ik vind het om nog een reden mooi, want je moet niet vanaf de kansel proberen om geschiedenis en Bijbel kloppen te krijgen. Maar stel nou dat het echt zo is. Het zijn die rijken tot de geboorte van Christus. En dat zijn allemaal rijken waaronder Israël verschrikkelijk heeft geleden. En juist ook dat laatste Griekse rijk, de goddeloosheid, hoe de Grieken stuitend omgingen met de tempel, met de Sabbat, met de Joodse wetten. En dan lezen dat ook dat rijk geen stand zal houden. Wat zal het die eerste lezers ontroerd hebben. Goddank, we hebben een vredekoning, maar we hebben ook een boekrol. En daarin troost en uitzicht. Ook deze koning zal verdwijnen. Ook zijn rijk zal niet eeuwig bestaan. En zo horen ze hoe God helpt om het vol te houden, tot de steen komt. En ik ben van huis uit historicus, ik gaf ooit geschiedenis. Ik vind dat gewoon gaaf om dan te puzzelen op die rijken en die tijden. Maar daar gaat het eigenlijk niet om, las ik ergens. En dat wil ik ook aan u meegeven. Dat eigenlijk wordt elke wereldmacht bedoeld bij dat beeld. Elke macht, om precies te zijn, zonder God. Tegen God. Alle machten en rijken in elke eeuw die niet wilden luisteren naar God en zijn goede geboden. En van die rijken wordt gezegd, ze worden verbrijzeld door een steen. Dus mijn eerste gedachte was, het gaat niet om het beeld, wees niet bang voor het beeld. Maar het tweede wat ik wil zeggen is, zie uit, verlang naar die steen. En dat is natuurlijk een gek punt. Want hoe kan ik u nou vragen om uit te zien naar een steen die het beeld omver slaat en verbrijzelt? Dan vraag ik u eigenlijk om uit te zien naar de vernietiging van de regeringen van de wereld. En misschien zegt u, daar ben ik nou juist zo bang voor. Ik weet dat zelf nog, toen ik jong was, een poosje terug, dat we dachten de Russen komen. De neutronenbom zal ontploffen. De atoombom zal gelanceerd worden. En wat ben ik daar als kind ook bang voor geweest. En daarna zijn er weer andere rijken geweest waarvoor we angst hadden of hebben. Dus wat nou, verlangen naar de steen? Ja, ik bedoel ook niet wat al die rijken zelf aan vernietiging zullen brengen. Daar hoeven we niet naar uit te zien. Maar we mogen verlangen naar een einde van buitenaf. Door God zelf. Want dat staat er. U zag hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Opeens is daar die steen. En die vernietigt al dat onrecht, al dat kwaad, tot er geen spoor meer van te vinden was. En ik ga er al bijna blij weer kijken, maar misschien dat u zegt, wacht, doet God dat echt? Vernietigen, zijn schepping, de aarde, de mensen en de dieren. Ja, ik geloof dat God oordeelt. Ik weet niet hoe hij het zal doen, maar hij kan het en hij doet het. Maar het is nooit een doel op zich. Het verbrijzelen van het beeld is geen doel op zich voor God, als ik dat zo mag zeggen. Het is bedoeld om ruimte te maken voor die steen. De steen die tegen het beeld was geslagen, die heeft ruimte nodig. Het wordt een berg die de aarde bedekt. En nou zeg ik dus steeds, het beeld staat voor regeringen, regeringsleiders, die een naam willen maken voor zichzelf. Dat is de zonde van de torenbouw van Babel. Een naam maken voor jezelf. Een droom van zelfhandhaving. Dat je een dynastie sticht. Ik regeer en mijn kinderen zullen het bedrijf overnemen. Forever and ever. En voor je het weet denk je dat alles maakbaar en in je eigen hand is. En voor je het weet ben je als God. En dan zegt God, dit is een grens. Dat streven, dat verbrijzel ik. En misschien zeg je, er zijn toch best veel leiders die al heel lang aan de macht zijn. Ja, en daar zit voor ons de beproeving. Dat je soms denkt, God, waar blijft die steen? Er zijn zulke verschrikkelijke dingen die gebeuren. God kan het voor ons het gevoel lange tijd, misschien wel te lange tijd toelaten. Maar vanavond zeggen wij tegen elkaar dat er een rijk komt waarvoor alle rijken moeten verdwijnen. God maakt zelf plaats voor het koninkrijk van de hemel, voor het rijk van zijn zoon, Jezus Christus. Hij is die steen. Zijn rijk zal eeuwig bestaan. En misschien vond je het bijna pedant van Daniël dat hij het zegt, maar ik geloof dat hij geïnspireerd door Gods geest zijn uitleg afsluit met die woorden, de droom is waar. En de uitleg is betrouwbaar. Hij wist het van God zelf. En wij mogen het weten, want hij heeft het opgeschreven. En het is door God aan ons overgeleverd. De droom is waar. En de uitleg betrouwbaar. Je zou Nebukadnezar maar zijn. Hoe zou je dan daar staan? Het is toch aangrijpend wat hij hoort. Nou, die man die lijkt een gigantische ommekeer mee te maken. De koning zelf. Hij knielt voor Daniël, hij offert voor Daniël en hij prijst de God van Daniël. Dat is belijdenis zondag daar. Het is waar, zegt Daniël, zegt Nebukadnezar. Uw God is de God der goden. Hij is de Heer der koningen. Hij onthult mysteries. Nou, dat is wel een enorme belijdenis. Als in de perniste gemeente dat zou zeggen, dan zou ik een geweldige zondag hebben, want dit is waar het om gaat. Uw God is de God der goden, de koning der koningen. Voor dit moment aanvaardt Nebukadnezar de heerschappij van God. En hij doet wat hij belooft. De droomuitlegger wordt overladen met geschenken en topposities. En ik dacht, misschien doet hij het wel een grote opluchting. Huw, ik begrijp de uitleg van het beeld. Het gebeurt niet in mijn tijd. Gelukkig. Nou zijn de rabbijnse commentaren, dus Joodse commentaren, die kritisch zijn op Daniël. Je kunt het wel een geloofsgetuige vinden, maar hij gaat wel om met de verwoester van de tempel. En hij laat zich zelfs eren door die man. Het had hem toch gesierd als hij had gezegd, nee, dank u. Nou, is dat nou zo? Loopt Daniël met de verkeerde mee? Ja, ik geloof het niet. En ik zie daar al een klein teken van dat hij een van zijn machtigste posities overdraagt aan zijn vrienden. Nou ja, er komt ook wel een invloedrijke positie, blijft er voor hem over. Hij blijft liever aan het hof van de koning. Soms is de oude vertaling echt gaver en letterlijker, beter. Hij blijft in de poort, staat er letterlijk. En dan moet je echt letterlijk zo'n paleis voor je zien met een poort, waar Daniël plaats nam, want dat is de plaats waar de mensen in en uit gaan, waar je bepaalt wie er toegang krijgt tot het hof van de koning en wie niet. Het is ook de plaats waar recht wordt gesproken. Wij kunnen ons dat niet zo voorstellen, maar in de poort, daar gebeurt het. En Daniël denkt, waar kan ik God dienen? Ik denk, in de poort. Dat is de plaats waar hij moet, mag werken. Daar werkt hij, trouw aan zijn roeping. En trouw aan zijn naam. Daniël betekent zoiets als, mijn God is mijn rechter. En die man heeft Nebukadnezar meegemaakt. En nog een nieuwe koning. Ik denk dat het hem ook getroost heeft. Dat die koninkrijken voorbij gaan en dat de steen komt. Want je kunt er zo moe van worden. Zelfs jongeren in ons midden hebben al meerdere regeringen meegemaakt. Als u in de 70 bent, 80 misschien, dan hebt u al 3 koninginnen meegemaakt en de koning. En nu weer een nieuwe regering. Er is veel veranderd, ook ten goede. Pardon. Maar wordt de wereld nou beter? Nee, hè? Maar wat er nou ook gebeurt en wie er ook regeert, daar gaat het niet om. Want wij weten, en dat is de zegen dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen, daar gaat het niet om. De ballingschap gaat voorbij en het komt goed. Want Daniël brengt ons het evangelie van de steen die tot hoeksteen wordt. De steen die tot hoeksteen wordt en die de aarde zal vervullen. Jezus zelf. En naar hem zien wij uit. Naar zijn rijk. Dat hij zijn vrederijk sticht. En misschien zeg je, ik zie het niet. Nee. Maar hij komt. Ook als niemand hem verwacht. En hij komt ook als boze krachten en machten op aarde dat verhinderen. Hij komt ook als u zegt, ik hoop er niet meer op. Ik heb het te moeilijk. En toch wil ik u zeggen, blijf erop hopen. Want de Bijbel eindigt niet met het beeld van Nebukadnezar, maar met het visioen van Christus. En daarom las ik Openbaring 1. Ook dat is een verschrikkelijk beeld. Goud, wit, vuur, stem als een watermassa, zijn aanzien als de zon in haar kracht. Johannes valt als dood aan zijn voeten. Maar dat is nou het verschil tussen een beeld van Nebukadnezar en een beeld van de grote God zelf, de mensenzoon. Zo majesteit, maar hij legt zijn rechterhand op Johannes. En hij zegt, wees niet bevreesd, niet bang zijn. En dat wil ik tenslotte zeggen. Dus wees niet bang voor het beeld, verlang naar de steen en vrees niet. En dat kan ik als medemens eigenlijk niet zeggen, want ik kan het niet waarmaken. Maar ik mag het u verkondigen vanuit Gods woord. Waarom hoef je niet bang te zijn? Omdat Jezus het zelf zegt Ik ben de eerste, zegt hij. Ik was er voordat jij werd geboren. Ik ben de laatste. Als jij er niet meer zult zijn, of als je in het vaderhuis bent, dan nog ben ik er om te regeren. Wees niet bang. Ik ben die steen. En nou kan het zijn dat je liever andere dingen over hem hoort en van hem hoort. Zijn liefde en zorg. En dat je zegt, ik word meer geholpen door het beeld van de goede herder en zo. En dat is ook zo. Sorry hoor, ik heb een beetje een kriebel. Dat zijn beelden waar ik ook graag over preek. Over herder en brood en wijnstok. Maar dit beeld van de steen, dat hebben we ook nodig. Want als u nou morgen weer de krant pakt, of je zat door het nieuws, en je denkt, daar heb je weer zo'n beeld, daar heb je weer zo'n Nebukadnezar. Denk dan aan dit woord. Wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn, want Christus is de eerste en de laatste. En als je ouders hebt met zorgen, of je merkt dat je kinderen bang zijn voor de toekomst, misschien ben je, zorgt vaak hoe het moet. Wees niet bang. Want Christus heeft nog iets gezegd. Hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Maar vlak voordat hij naar de hemel voer, zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met je, alle dagen, tot ik terugkom. En dat vraag ik eigenlijk aan u en aan jou. Kun je dat geloven? Ook als het moeilijk is. Als je eigen leven zwaar is om te leven. Dan hoop ik toch dat je zegt, het is zwaar. Maar ik heb gehoord van Daniel. En ik begrijp het. God is toch trouw. Hij is barmhartig en hij helpt in de nood. En dan hoop ik dat je niet wakker ligt van het beeld. Maar dat je bemoedigd in slaap valt door de steen. De steen die onze troost is. In leven en sterven. Die de weg baant. Zodat ook wij kunnen wandelen met God. Ik weet niet of u op maandag veel over uw kerkgang praat of over uw weekend. Maar het kan natuurlijk dat mensen zomaar zeggen, hoe was je weekend? Ja, de dominee vond de gedenkdagen belangrijk en tijden en zo. Oh, wat gedenken jullie dan? En dan kan je allerlei dingen gaan vertellen. Nou, we hebben verschillende feesten en dagen. Maar je kan ook zeggen, nou weet je, als wij in de kerk samenkomen, dan hebben wij het altijd over een droom. Wij hebben de droom dat Christus zal regeren. In de kerk, in de wereld en in ons leven. En dat is nou nog niet zo, maar het begin is er. Want toen Jezus werd geboren, toen maakte bij wijze van spreken een kleine steen zich los. En toen hij rondtrok door Israël, werd die steen groter en groter. Want het geloof groeide, hij is Gods zoon. Door zijn vader naar ons gezonden om ons te redden. En die steen rolde door. Hij is al aan het rollen. Hij is naar ons land gekomen, tot in Gouda toe, klinkt het woord van Christus. En daarom blijft de droom ook gaande van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En die verwachten wij. En verwachten betekent, je kan het niet zelf waarmaken. Maar je weet dat iemand anders dat zal doen. Dat Christus dat zal doen. Dat is het getuigenis van Daniel, van alle gedenkdagen. Vraagt gij zijn naam zo weet, zong Luther, dat hij de Christus heet. Soms hebben we niet veel hoop. En toch is de hoop die we hebben zo sterk. Zo licht als het licht van de paaskaars die ons dezelfde hoop geeft. Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En zijn vrederijk komt. En tot die tijd zal hij met trouw omringen. Die steunen op zijn woord. Amen. Wij willen vanavond ook ons geloof belijden en ik heb dit keer gewoon gekozen voor de 12 artikelen. En als antwoord daarop Psalm 68 vers 7. God zij geprezen met ontzag. Zullen we gaan staan voor de geloofsbelijdenis. Want in alle seizoenen van het leven en met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel en daar zit hij, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En daar vandaan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik wil met u danken en bidden. Ik gebruik woorden die aan Luther worden toegeschreven en daarna bidden wij gezamenlijk het Onze Vader. Laten wij danken en bidden. Grote en trouwe Heere in de hemel, ja, daar is eigenlijk alles mee gezongen. Dat u erbij bent in de diepte, dat u ons daaraan doet ontkomen en dat u ons draagt. U bent de God van ons heil. Heren, soms weten we dat zelf zo zeker, omdat we misschien al heel lang wandelen met u. Maar wat hebben we het ook nodig om het weer te horen uit uw woord. En we danken u voor Daniël, die u heeft gekend als de God van zijn heil. De rots waarop hij kon gaan. De steen waar hij naar uitzag, dat die zou komen. En Heere, het begin is er. Wij danken u dat wij christenen zijn van na kerst en na Pasen. Dat u, Heere Jezus, met de stem van uw Vader opnieuw zegt: vrees niet, wees niet bang. Heere, wij klemmen ons daaraan vast, juist ook als we wel bang zijn. En wij houden hoop, juist ook als we geen hoop hebben. Want onze hoop ligt in u. Is verankerd in uw heil, in uw trouw. Heren, mogen we dat steeds zien, steeds ervaren. En als we dreigen los te laten, houdt u ons vast. En als we het dreigen te vergeten, Heilige Geest, breng het ons in herinnering dat u de getrouwe bent. We danken u voor het woord van Daniël en voor het visioen van Johannes. En nu wij de nacht ingaan, bidden wij u, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heere, in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Dat vragen we u, in de naam van Jezus, uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het woord is aan de ouderling kerkrentmeester.
Ja, goedenavond gemeente. Aan het einde van deze dienst, waar het over de steen gaat, heeft er iets gegaan. We mogen ook een steentje bijdragen als dat kan, hè, en als dat mogelijk is. En vanavond mogen we dat doen voor een aantal doelen. Het eerste is het diaconale doel, dat is het inloophuis, domino's. Een plek waar mensen kunnen samenkomen, waar mensen met elkaar gezelschap kunnen hebben, een spelletje doen, een maaltijd kunnen genieten, waar ze zichzelf kunnen zijn en hun verhaal kwijt kunnen. Waardevol denk ik dat we dat als gemeente ondersteunen. Nou, uw bijdrage is daarvoor gewenst. Dat kan financieel, maar ook als u vrijwillige taken wilt doen daar, dan is daar erg behoefte aan. De tweede collecte is voor de kerkbeheer, de gebouwen, de ICT, alle mogelijkheden om pastoraat te ondersteunen. Dat wordt uit die bijdrage gedeeld. En denkt u bij de uitgangen ook nog aan de melkbussen en de zendingscollecte. Dank u wel voor uw gave.
Geef gul, geef naar vermogen, voordat wij gaan collecteren. Twee woorden zijn er overgebleven in de puzzel. Advent en winter. Maar aan het eind kreeg ik een beetje... Had je die? Het kan zijn dat ik er één vergeten ben. Toen werd ik toch afgeleid door mijn kriebelkug. Neem me niet kwalijk daarvoor. Maar je hebt het weer goed gedaan, man, want ik had je veel woorden gegeven. Hartstikke goed. Er wordt gecollecteerd in het echt, hè? Oh, sorry. Oh, u moet het nog even bij u houden. Bij de uitgang, digitaal, whatever. En ons slotlied is een avondlied. Dat vind ik altijd zo prachtig van de avonddienst, dat we dat kunnen zingen. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij. De nacht genaakt. En we zingen alle versen van lied 248. allen online en voor ons allen hier de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.